Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de la Croix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
Heb je nooit, dat denk ik altijd als het over inzet gaat.
Wat komt er nu in godsnaam?
Dan denk ik altijd als het over inzet gaat, denk ik, zo had Friends moeten eindigen.
Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Weekblad de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We zitten zoals altijd in de studio van Dag en Nacht Media. Vandaag met mij onze producer Merel Borst. Welkom Merel.
Hi.
En ons stamhoofd Joost de Vries.
Alsjeblieft. En Ellen is er niet.
Nee, hey. Ellen die is hem weer eens gepeerd. Deze keer nog wel een stukje verder dan vorige keer. Namelijk ze zit op een eiland.
In Indonesië.
We weten niet meer welk eiland.
We weten niet meer welk eiland.
Sorry, Ellen.
Java, Bali, wat heb je nog meer?
Sumatra,
ja.
Maar ze is daar hele mooie dingen aan het doen, hè?
Fijne, ze is aan het recoloniseren of zo.
Ze is poëzieles aan het geven,
Ja.
Ellen,
dus jullie
denken aan
ons doen.
Nee, we denken aan Ellen, maar intussen denken we ook aan de literatuur, want die rust nooit. En vandaag gaan we het hebben over de ons te vroeg verlaten auteur Nanne Tepper, die met zijn debuutroman De Eeuwige Jachtvelde ooit de Anton Wachterprijs won.
En van wie 10 jaar geleden is dat hij is overleden.
Ja.
En van wie net bekend is gegaan. En dat boek is ook De Eeuwige Jachtvelde. Is ook opnieuw uitgegeven bij uitgeverij Pluim. En er is net bekend geworden dat Lodewijk Verduin, een letterkundige die al eerder een heel slim boek schreef over het oeuvre van Jeroen Brouwers, aan de biografie van Nanne Tepper werkt. Ik durf niet te zeggen wanneer het moet verschijnen, want dan krijg je vast meteen paniek dat er haast achter is.
Maar
laten we zeggen dat het volgend jaar, begin volgend jaar ergens.
Ja, ergens in het voorjaar. Ja. Dus we bestellen maar alvast op bol.com.
Ja, okay.
Inderdaad, Nanne Tepper is nu 10 jaar dood. En jij was het ook alweer aan het lezen, toch? De Eeuwige Jachtvelde, om die reden. Ik weet niet waarom jij het ook zo weer had.
Ik weet
opgepakt.
Eigenlijk ook niet helemaal waarom ik het las. Volgens mij omdat ik hoorde dat Lodewijk Verduin die biografie ging schrijven.
Ja, dat had ik ook.
En het is zo'n schrijver waarvan je altijd wist dat hij ergens in je bewustzijn zat, ergens in het noorden, net buiten zicht, waarvan je wist dat er goede boeken werden gemaakt, of dat er boeken waren die sommige mensen geweldig vonden en andere mensen juist die vreselijk vonden.
Ik wilde zeggen van jouw generatie, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar.
Het gek is
hij
ook,
komt uit 1962.
Dat is een van de vreemde dingen met Nanne Tepper. En dat is sowieso met, als mensen redelijk jong lijken te overlijden, dat ze een eeuwig jong blijven. Maar hij was al 50 toen hij overleed.
Al 50? Dan ben je toch ook bijna?
Ik ben nog lang geen 50. En laten we niet 50 als een oude leeftijd noemen. God, shit, waarom reageer ik daar zo serieus op? Ik had gewoon een kwinkslag moeten hebben.
Maar ja,
ik
was pas 50.
Nog,
hij is jong.
Een complimentje kreeg dat we je niet met je leeftijd gepest hebben.
Nee, dat is waar. Nee, maar dus jij zei toch.
En jij dan nu wel meteen mij. Nou, we gaan binnenkort een Lolita-podcast opnemen.
En dan kan ik het krijgen ook.
Ja, het krijgen ook.
Nee, maar jij zei al 50. Maar in nu hoe ouder ik word, hoe meer ik besef dat 50 super jong is. Mijn ouders zijn al lang geen 50 meer. Dus ik vind wel dat hij op zich
mooi hoe je dit even repareert.
In de bloei van zijn schrijverscarrière tot val is gekomen. Ten val is gekomen. En 7 dagen nadat hij doodging schreef Max Pam het volgende. Dit is wat, hier moeten wij denk ik misschien dit een antwoord op gaan geven. Als we de kranten moeten geloven, is er een groot schrijver heen gegaan. Maar laten we eerlijk zijn, Nanne Tepper was een mislukte schrijver die al op zijn 50ste niet meer werd gelezen. Nou, dit weet ik niet of het waar is. Volgens mij is De Eeuwige Jachtvelde altijd in druk gebleven. Toen hij doodging, werd hij nog gelezen, leek mij.
Nou ja, kijk, er zit natuurlijk iets heel pijnlijks in als je dat schrijverschap van Nanne Tepper bekijkt. En dat is ook een beetje de reden waarom hij ook een soort vreemd cult figuur geworden is. Hij is in 1995 gedebuteerd met De Eeuwige Jachtvelde. En toen had hij volgens mij binnen 5 jaar nog 2 grote romans. De avonturen van Hillbilly Veen en De Vaders van de Gedachten. En daarna is er eigenlijk nooit meer echt iets gekomen.
Ja.
En dat heeft ermee te maken dat hij met allerhande depressies worstelde.
Het werd wel steeds aangekondigd, toch? Ze hadden op een gegeven moment een bundeltje van dingen van hem. En dan werd er gezegd van, er komt een grote roman.
Dat idee met de eeuwige jachtvelden, daar won hij toen ook meteen de Anton Wachterprijs mee. Dat iedereen dacht van, wauw, dit gaat echt zo'n grote schrijver worden. Weet je, hij was een beetje van de generatie van Zwageman. En een hoop anderen die allemaal in Amsterdam zaten. En hij zat dan in Groningen. En dat voelde gewoon aan als een soort van exotische kracht.
Ja.
Die iets met iets groots zou komen.
En exotisch, dat is, Groningen.
En dat is natuurlijk nooit gebeurd.
Nee.
En dus in die zin snap ik dat Max Palm, hoewel het wel echt, moet je voorstellen, Nanne Tepper is door zelfdoding om het leven gekomen.
Ja, ik vind het echt wel heel hard.
En dat je dan een week na zijn zelfmoord de behoefte hebt te schrijven. Het is een mislukt schrijver. Ik moet even zeggen, ik gebruik het woord zelfmoord. Ik vind dat heel lastig, omdat bij De Groene, als je het woord zelfmoord gebruikt, krijgen we wel eens brieven van mensen die zeggen, dat woord mag je niet gebruiken, want het is geen moord. Het is zelfdoding of suïcide. En tegelijkertijd krijg je ook wel eens, als je dan heel erg je best doet eromheen te schrijven, krijg je dan weer brieven van mensen die zeggen, nee, je moet wel het woord gebruiken, want dat is wat het is. En Nanne Tepper gebruikte zelf ook het woord.
Ja, ik wou net zeggen, in al zijn brieven en boeken gaat dat hem.
Het voelt altijd zo.
Heeft hij het zelfs expliciet over de methode en zo. Ja, dus ik denk
het is een moeilijke term om te ontwijken.
Ja.
Maar ja, we gebruiken hem dus niet achterloos.
Niet achterloos, wel. Het gekke
is, wat mij altijd bijstaat van Nanne Tepper was een artikel dat in Vrij Nederland stond. Volgens mij een jaar of misschien net iets langer na zijn overlijden. En dat begon op zijn hele spannende manier. Dat speelde zich af op de Wilhelmina-kade in de stad Groningen. Waar een aantal mensen aan het roeien waren. En iemand anders zat op zijn woonboot. En opeens komt er een Mercedes voorbij razen op een zaterdagochtend. In begin juni 2012. En die, wat er gebeurt, zien de mensen niet helemaal. Maar die wordt gelanceerd en die belandt in het water. En die roeiers en een paar omstanders die duiken meteen het water in. En die duiken die boot, of die duiken de auto achterna, omdat ze denken, we moeten die mensen redden die erin zitten. En die dalen af en die zien één iemand in die auto zitten. Gewoon roerloos voor zich uitstaren. En die man trekken ze eruit en die halen ze naar de kade. En een aantal maanden later, dat stuk in Vrij Nederland beschrijft heel mooi. Een aantal maanden later krijgen ze allemaal van de burgemeester op het stadhuis een lintje voor goed gedrag. En op het moment dat zij dat lintje opgespeld krijgen, heeft Nanne Tepper, de man in de auto, is al uit het leven gestapt. En dat is ook zo'n heel droevig beeld, ook zo'n perfect beeld. Ik bedoel, Lodewijk Frijn heeft pech dat dit al, zeg maar, door Vrij Nederland toen bedacht is. Anders was het natuurlijk een perfecte manier om een biografie te beginnen.
Ja, behalve dat volgens mij Lodewijk erg mee bezig is om het niet over de zelfmoord te laten gaan.
Nou, dat is natuurlijk altijd, we hebben het ook wel eens over Joost Zwageman gehad. Het is altijd heel moeilijk als je als een kunstenaar of een schrijver of wie dan ook op een bepaalde manier aan zijn leven komt, is dat heel moeilijk om niet dat hele oeuvre daar naartoe te gaan schrijven. Dat is altijd best wel gevaarlijk, weet je wel. Ik ben nog eens een boek verschenen over het oeuvre van Joost Zwageman, waarin echt elk gedicht en elke roman, elk personage dat op een gegeven moment een opmerking maakt van, oh, was ik hier maar niet en ik wil dit niet, dan was het al een teken van, oh, zie je wel, hij kijkt naar het einde van zijn leven, naar een uitweg. Dus laten we dat vooral niet doen, denk ik.
Nou, het is ook al gedaan, toch? Door Jeroen Brouwers in De Laatste Deur. Daar heeft hij al heel vrij uitgebreid.
Ja, De Laatste Deur is echt zo'n roemrijk boek van wat hij volgens mij twee edities verschenen is, waarin hij alle zelfdodingen van schrijvers achter elkaar heeft gezet. Een soort van encyclopedisch werk.
Maar ik vond dat wel interessant werk. Ik heb naar aanleiding van Nanne Tepper ben ik een stukje daarin gaan lezen. Wat ik interessant vind aan hoe Jeroen Brouwers dat doet, is dat hij eigenlijk een beetje de angel uit dat mysterie of uit de romantiek van zelfdoding haalt. Door het vrij banaal te maken van, nou, hè, dit ging er niet goed in zijn leven, dit ging niet goed aan zijn leven en toen gebeurde dit. Of toen deed hij dit zelfs. En hij maakt er niet iets interessanters van dan het is of zo. Hij probeert niet het hele oeuvre daaraan op te hangen. Maar hij zegt gewoon van, oké, nou ja, zo waren de omstandigheden toen deze schrijver uit het leven stapte. Dus dat betekent dat misschien Lodewijk Verduin ook niet hoeft, zeg maar, ja, zozeer. Ik
had vast iets leuks, zijn eigen methode. Maar het is wel grappig, want dat was 2012 dat hij overleed. En toen had hij dus echt al bijna 15 jaar geen roman meer geschreven. Dus in die zin was het wel zo'n schrijver. En dan snap ik Max Palm, hoewel het nog steeds, ja, Max Palm is helemaal Max Palm. En dat is een beetje, nou ja, Max Palm is Max Palm. Laten we het houden. het idee dat hij de eeuwige belofte was, is natuurlijk gebleven omdat die belofte nooit ingelost is. Ik bedoel, het is nooit, het grote boek is er nooit gekomen. En na zijn dood zijn De kunst is mijn slagveld, brieven 1993-2001 verschenen, waarin hij ook duidelijk sprak met andere schrijvers, waarin hij schreef dat hij eigenlijk fantaseerde van ja, een soort werk à la, zoals Faulkner, de Amerikaanse schrijver, die heeft allemaal boeken die zich in Mississippi afspelen rond een zelfverzonnen dorpje. Zoiets zag hij zijn schrijverschap een beetje. Ja, hij wilde eigenlijk ook meerdere boeken die zich afspeelden rond dezelfde Groningse streek.
Maar hij was ook bezig de hele tijd met een soort autobiografisch werk van 999 bladzijden. Een soort kolos, waar had hij het altijd over. En hij beweert zelf ook, of de overlevering beweert dat er ook echt is, maar dat hij dan een vriend heeft opgedragen om het te begraven ergens in Amerika.
Doe jij dat nou? Heb jij niet allemaal boeken? Ik heb in Schotland, in Australië heb ik ook allemaal boeken laten begraven. Dat is echt een heel spoor. En als je op de juiste manier.
Als ik wat langer rond jou hangen, krijg ik op een gegeven moment een beduimeld manuscript in mijn hand.
Ergens in de binnenkant van een boek, als je de eerste letters van alle zinnen pakt.
Dan krijgen we eindelijk het boek over jouw jeugd, waar we steeds op zitten te wachten.
En het is wel grappig, want het is ook wel. Zo gaat het natuurlijk ook. Aan de ene kant heb je natuurlijk blijkbaar Max Pam, die nadat iemand is overleden, meteen zin heeft om nog een keer een kogel door de kist te jagen. Maar je hebt natuurlijk ook meteen zo'n mythologisering die optreedt. Dus toen in 2016 wat vind je stom?
Nou, dat is interessant.
Oh, ik hoor de Freudiaanse.
Nee, want de belofte. Want je zegt van oké, de belofte wordt op een of andere manier groter en mythischer op het moment dat iemand jong sterft. Maar het is toch, als je de Anton Wachterprijs hebt gekregen, dan is de belofte gewoon vanaf dat moment. Ik zou het eerder andersom zien of zo. Hij werd zo gevierd dat hij daarna niet meer durfde of niet meer kon of zo.
Ja, zo kan je het ook zien inderdaad. Ik kan me ook voorstellen, maar gek genoeg. Ik bedoel, uiteindelijk moeten we het ook over de eeuwige jachtvelden zelf gaan hebben. Maar volgens mij zit in dat boek, en dat zit ook in die brieven, en ook in de IM's die over hem verschenen van mensen die hem kenden. Dat was zo iemand die alles kende qua muziek, qua literatuur. En ook een heel groot, ik ben bijna geneigd te zeggen, overdreven gevoel heeft van hoe belangrijk en groots literatuur is. Op zo'n manier dat het bijna alleen maar dat je jezelf bijna alleen maar. Weet je, als je zo'n verheven gevoel heeft van wat kunst en muziek en literatuur kan zijn, ja, dat loopt bijna altijd uit op tranen. Want literatuur gaat je en de kunst alleen gaat je niet gelukkig maken. Er moet ook iets omheen zijn.
Nou, daar komen we eigenlijk op een van de eerste passages in de eeuwige jachtvelden. Dat begint namelijk met het personage Victor Prins dat naar Parijs is gereisd vanuit het dorp in Groningen waar hij vandaan komt.
Ja.
En hij zegt dit. Hij was 29, waande zich kunstenaar en vroeg zich af wat dit te betekenen had. Pathos. Al wat hij bezat was zijn verleden. De grootste schat van de Hollandse schrijver. Die schamele traditie, het provinciale leven, de toorn van vele vaders. Wilde hij niet met een achterloos superieur gebaar verwerpen, maar hij zocht naar iets heel anders. De grandeur van de teloorgang, de uitgelezen ontregeling der zinnen, het slagveld van de duisternis. Dus, deze Victor Prins is denk ik net als Nanne Tepper op zoek naar een manier om zich te verheffen. Maar komt dan stuit elke keer weer op hetzelfde. Namelijk dat hij niet kan ontsnappen aan het kleindorpse Groningen.
Ja, en zijn jeugd. En ik bedoel, het gaat eigenlijk over een gezin bestaande uit Victor. En dan zijn zus Lisa en zijn nog jongere zusje Anna. Plus vader en moeder. En die vader en moeder zijn een beetje afgedreven. Die zijn in de picture, maar ook niet in de picture. En op een gegeven moment schrijft zus schrijft ook aan hem. Je hebt me aan mijn haren door de trotse boeken gesleept. Je hebt me voorgehouden dat men zijn nest moet haten en liefhebben. De enige kans op ontwikkeling, op zuivering, op evolutie. Ja, ja, op papier. Goed hoor. Stel je voor, zeg. Verlossing, meneertje, is 's ochtends eens lekker schijten. Dat je dat nog eens uit mijn mond mag vernemen, hè. Voor de zoveelste keer. Verlossing, zoals dat in jouw boeken staat geschreven, is een sprookje. Dit leven is voetje voor voetje. En als je mij bij de hand neemt, dan neem ik jou bij de hand. Ik weet het, dat klinkt als een liedje. Dan doen we dit niet en wankelijk gewoon nog wat meer. Dus die Victor heeft heel erg zo'n idee. Die zit gewoon Kerouac te lezen en die zit Mahler te luisteren. En die kijkt naar allemaal films met Al Pacino. En die zit naar Frank Zappa te luisteren en noem maar op. En die heeft dus gewoon een enorm groot romantisch idee van wat het leven zou moeten zijn. Omdat hij dat leven op die manier via alle kunst tot zich krijgt.
Maar het neemt maar geen vlucht, want het enige waar hij aan over kan denken en pijntje is de jeugd die hij heeft meegemaakt in het fictieve Groningse dorp.
Oudehuizen.
Oudehuizen, ja, met een spatie erin. Ik vond dat heel grappig.
Daar grappig aan?
Ja, omdat het oude huizen klinkt nog wel als een bestaande plek. Maar oude spatiehuizen op een of andere manier niet.
Je hebt in Groningen, Noord-Groningen wel een soort gebiedje. En dat heet Kleine Huisjes.
Echt? Dat zo? Ja. Wat romantisch.
Ja.
Want wat je eigenlijk... Je denkt van, oké, er komt een soort Parijse roman aan. Zoals, ja...
Ja, want het begint meteen op de eerste bladzijde... dat hij dan op Gare du Nord aankomt en dan een vriend schrijft... Veen, hey, die vriend. Beste Veen, the boar has landed. Het is algemeen bekend dat reizigers als beesten eindigen. Dat de gewoonte van Parijzenaars om Pruisen met open armen te ontvangen... lijkt vooralsnog een mythe. Dit is het laatste dat je verneemt van... je Victor.
Ja, fantastisch. En je denkt van, oké, er komt een jonge man met zoveel bravoure, ja, die schudt het land van zich af.
Zelfvernietigingsdrang.
En die gaat zich nu zitten bezatten in Parijs en dan komt daar kunst uit. En in plaats daarvan is hij eigenlijk alleen maar bezig met die beklemmende jeugd die hij heeft meegemaakt. Die in het teken stond van zijn grote verliefdheid op zijn zusje Lisa.
Ja, en je zegt nu beklemmende jeugd, maar je kan je ook afvragen of het niet een best wel gelukkige jeugd was. Ik bedoel, het was hij
was niet gelukkig.
Nou, hij was niet gelukkig, maar op een gekke manier is de jeugd die hij beschrijft ook heel geborgen. En
ze houden wel van elkaar.
Ze houden allemaal enorm van elkaar. Ik bedoel, als je kijkt naar vreselijke jeugd in de literatuur, dan komt hij er behoorlijk onmishandeld uit.
Nee, kilte is niet het probleem thuis. Ze zijn juist eigenlijk net iets te veel met elkaar bezig.
Ja, want laten we dat maar gewoon zeggen. Dit is een grote incestroman.
Ja, maar ja. Ik wou hier nog wel even...
Oh, sorry, wilde je dit opbouwen hier?
Nee, niet ja, oh, nee, die incest die ligt naakt op tafel, hoor. Maar ik vroeg me wel af of dit een roman is die over incest gaat. Dat is volgens mij niet zo. Maar laten we even...
Merel? Ik zie Merel met haar ogen...
Nou ja, ik vind het wel een goede vraag. Omdat eigenlijk wat ik heel erg had tijdens het lezen ervan... is dat je denkt van... Oh ja, nou, wat is hier eigenlijk mis mee? Dit moet toch gewoon kunnen? Dit zijn toch gewoon... En dat je op langzamerhand op een gegeven moment... dat je denkt, oh ja, maar het is wel boer en zus. Oh, maar... Tenminste, dat was mijn ervaring. Weet je wel, dat je niet meteen denkt van ja, dit kan echt niet. En dit, want zo schrijft hij het ook helemaal niet op.
Nee, je wordt er heel erg in verleid. En ja. Eigenlijk pas op, wat is het, 3/4 of zo, wordt de betovering verbroken. Omdat eigenlijk de twee verraders, Anna en de moeder, het jongste zusje en de moeder, die zeggen het allebei hardop wat niemand tot dan toe hardop heeft durven zeggen.
Ja.
Namelijk, wat de fuck zijn jullie aan het doen?
Terwijl Anna er op een gekke manier ook een beetje jaloers op is.
Ja, zij wilde haar.
Anna is het jongere zusje en die voelt zich gewoon buitengesloten door haar oudere broer en zus.
Ja, want hoe dit gaat is in het extreem kleine dorp waar zij wonen, is eigenlijk nog maar één gezin met kinderen. En dat is de dokter en zijn vrouw en hun 3 kinderen.
Familie Prins.
De familie Prins. En daar kom je later een beetje achter dat zij ooit een beetje de hoop van het dorp waren. Want er waren gewoon geen andere kinderen meer. En dat betekent dus ook dat vooral Victor en Lisa nogal op elkaar gericht zijn in hun jeugd. Ook omdat hun vader een soort afwezige dronkenlap is. Die eigenlijk vanaf het begin van de dag al teut is.
Ja, eigenlijk zou hij een soort van de dorpsprominent moeten zijn als arts. Maar in plaats daarvan zijn trouwens, en die zoon doet hem daar goed in na. Die zijn de hele dag longdrinkglazen in
zo,
jenever.
Ja, het is echt aangelengde Jack Daniels gewoon. Ja. Kannen gaan er doorheen. Ja. Ja.
Nou ja, en ook niet op een feestelijke manier of zo. Op een gegeven moment krijgt de 18-jarige Victor krijgt een delirium. Ja. Gewoon omdat hij zoveel aan het drinken is. Maar dat betekent dat Lisa en Victor eigenlijk alleen elkaar hebben. En dan zou je in, denk ik, moderne psychologie zeggen dat er iets verkeerd gaat in hun ontwikkeling. Want dan ze worden eigenlijk heel erg ontzettend verliefd op elkaar. En hun gehele seksuele ontwikkeling hangt ook aan elkaar op.
Heb je nooit, dat denk ik altijd, als het over inzet gaat.
Wat komt er nu in godsnaam?
Dan denk ik altijd, als het over inzet gaat, denk ik, zo had Friends moeten eindigen. Ik bedoel, hoe tof was het gewoon in de laatste aflevering dat je gewoon zo'n moment had.
Het Ross en Monica.
Ross en Monica elkaar aankeken en toen dacht, jij, eigenlijk ben jij het. Fuck Rachel, jij bent het Monica.
Ja, ze waren allemaal niet broeierig genoeg daarvoor. Nee. En deze twee mensen in het...
Deze zijn wel heel broeierig.
Nou, maar het deed me heel erg denken aan... Het deed me eigenlijk heel erg één op één denken aan de Cement Garden van Ian McEwan.
Ja.
Toch?
Ja.
Want dat is,
maar dat is nog wat gruwelijker.
Dat is iets gruwelijker, maar daar is ook de afwezigheid van de ouders iets definitiever. Ja. Maar deze mensen hebben zulke afwezige ouders eigenlijk.
Ja, die vader is alcoholist en die moeder heeft eigenlijk gewoon een beetje...
Die is een beetje klaar met dit gezin.
Een beetje klaar met
ze reist de hele tijd weg naar hun zus die in Rotterdam woont. Ja. En Dat betekent dus dat die kinderen een beetje aan elkaar worden overgelaten. En ze zijn dus op een soort extreme manier onafhankelijk ook. Niet van elkaar, want ze zijn heel erg afhankelijk van elkaar. Maar ze mogen gewoon, er is niet heel veel zicht op ze of zo. Ze zijn de hele tijd gewoon hun eigen aan het roken nou, op ja, zolder.
Bedoel,
en zo.
Je moet ook bedenken, ik bedoel, ze hebben ook gewoon een klas. En ze gaan gewoon op werkweek met elkaar. Ja, vond ik heel grappig.
Duitsland.
Geweldig. En eigenlijk zijn ze gewoon niet bij elkaar vandaan te slaan. En ja. Die zus, Lisa, die krijgt wel een vriendje. Maar uiteindelijk wil ze toch gewoon steeds 's avonds bij hem in bed gaan liggen. En ja. Het gekke is, ze doen wel heel erg hun best om zich er niet aan over te geven. Ik bedoel, ze duwen elkaar de hele tijd weg en zegt er dat van oké, je mag alleen slapen of ze mag alleen een kus.
Ja.
En nou ja, goed. Probeer dat maar eens uit te stellen, blijkbaar.
Ja, nou ja, ze krijgen het voor elkaar om het vrij lang uit te stellen. Namelijk tot hij al studeert in de stad.
Ja,
namelijk Groningen.
Ja.
Wat eigenlijk alleen maar wordt aangeduid met stad, wat ik ook wel leuk vind. En tot zij hem eigenlijk smeekt om haar te ontmaagden.
En ze hebben ook, dat is ook, dat denk ik, een van de eerste dingen die je zal opvallen als je dit boek leest. Dat is gewoon de stijl. En de stijl is op een bepaalde manier wordt het ook heel erg gedreven door de dialogen die erin zitten. Want zeker die Victor en zus Lisa praten alleen maar, je moet soms heel goed opletten waar ze het nou over hebben.
Ja.
Het zijn de hele tijd citaten uit films. Een soort
Franny en Zooey-achtige
zelfverzonnen woorden. Het is echt helemaal, je kan duidelijk zien, en dat doet Nanna Tepper heel mooi, dat ze echt zo'n klein leefwereldje op zichzelf zijn. Met eigen rieten en eigen taal en eigen gebruiken. Die anderen niet echt doorgrijpen of doorzien. Maar
de reden dat ik zeg dat het niet echt een incestroman is, is omdat ik lees die incest, of in ieder geval zijn onmacht om zich los te rukken van zijn zus, als een soort metafoor voor dat zijn onmacht om zich los te rukken van Groningen.
Maar als dit geen incestroman is, wat is dan wel een incestroman?
Dat is een hele goede vraag. Ik vond de Cement Garden meer een incestroman dan deze. Omdat ik gewoon denk dat het grotere drama is niet per se. Want hij ontleent niet heel veel torment aan deze verhouding. Zeg maar, ja, hij probeert het niet al te veel zich daaraan over te geven of zo. Aan de andere kant is zijn grote worsteling met zijn kunstenaarschap en niet met de incest.
Ja, want hij heeft eigenlijk zijn worsteling is dat hij wel denkt, ik moet op een gegeven moment weg uit dat dorp.
Ja.
Uithuizen. En dan gaat hij naar stad. Groningen, en daar schrijft hij echt over alsof het een of andere enorme metropool is.
Ja.
En Groningen is een hele leuke stad, dat zeg ik er meteen bij. Want ik ben altijd dood.
Weet, de inbox zit nu al vol.
Als je een verkeerde opmerking maakt. En maar uiteindelijk werkt dat voor hem toch ook niet. En hij is de hele tijd eigenlijk op de vlucht voor zijn eigen inborst.
Ja, en dat is dus niet. En ik zie het dus echt als. Niet als van hij is op de vlucht voor het afschuwelijke, de bloedschande die hij heeft gepleegd of zo. Het is juist andersom. Van dat is gewoon een symptoom van zijn op de grond gerichtheid of zo. Hij kan gewoon niet ontsnappen aan dat aardappelveld waar hij is opgegroeid.
Maar wat ik ook wel grappig vind is hoe anders Lisa en. We hebben het nu heel erg over die personages. En dat is denk ik ook omdat het niet een boek is dat heel erg van het plot moet hebben. Het is niet zo dat er na een of andere grote ontknoping wordt toegewerkt. Het moment dat het hele dorp het schandaal onthult. Of dat er grote dramatische dingen gebeuren. Het gaat heel erg om die beknelling tussen die broer en die zus. En denk ik, het is natuurlijk meteen een beetje een Griekse tragedie met Victor en Lisa. Want je hebt heel vaak in de oude klassieken, als het over incest gaat, is er dan meestal een soort van zuiverheidsdrang, is er een soort behoefte om het puur te houden, om het binnen. Ik moet altijd denken aan de familie van Cleopatra bijvoorbeeld, die echt al generaties met broer en zus trouwde. En dat is echt het idee van ons bloed is het puurst. Wij zijn het meest zuiver, dus we houden het lekker in de familie. De Ptolemei hadden zo hun eigen maniertjes. En aan de ene kant is bijvoorbeeld die Victor die vecht daartegen in zijn hoofd en die voelt zich er slecht over. En het is eigenlijk die Lisa die er meer actief werk van maakt. En die Lisa die, ik weet niet of je het dapper moet noemen, maar wel echt zo'n behoefte heeft dat taboe te doorbreken.
Ja.
En ook actief.
Je bedoelt om opzettelijk haar ouders daarmee te confronteren.
Ja, en echt gewoon het taboe te beslechten. En gewoon zeggen, ik durf hier doorheen te gaan. En daarmee
en hem
ook
te confronteren.
Ja,
ook.
En eigenlijk precies dat is het. Om een soort van, dan is het er gewoon. Dan is het gebeurd. En dat is dan wat hun voor eeuwig aan elkaar bindt.
Ja, dat is waar. Maar wat is haar. Ik weet niet of haar persoonlijke drijfveer ooit echt uit de verf komt. Ik heb het idee dat zij als personage vooral bezig is met hem. Terwijl hij vooral bezig is met wie ben ik en zal ik ooit kunst maken. En,
Ja, het gekke is dat ik dat wel lees als een manier om ook met haar bezig te zijn. In de zin van hij probeert zich de hele tijd tegen haar af te zetten.
Ja, maar of zij dat nou is of dat of letterlijk dat dorp. Want het eindigt natuurlijk met soort de allermeest soort ironisch einde ever. Is dat zijn ontsnapping is zodanig mislukt dat hij eindigt met het erven van een heel groot huis.
In het dorp.
In het dorp. En dat hij dus eigenlijk voorgoed daaraan vast zit. Weer. In het huis naast zijn ouderlijk huis. Dus dat, hoeveel heeft dat met haar te maken? En wordt dus natuurlijk suggestie gewekt dat zij daar dan met z'n tweeën gaan eindigen. Maar ja, ik weet gewoon niet hoeveel dat met haar te maken heeft.
Merel, jij komt ook uit een klein dorp.
Ik kom ook uit een klein dorp.
Was dit een feest der herkenning, dit boek voor je?
Zeker. Ik heb geen broer, dus ook geen incestverleden. Moet hierbij zeggen.
Heb je ouders je wijselijk voor behoed?
Absoluut. Ik vind het altijd heel fijn als het platteland in een boek uitvoerig beschreven wordt. Want dan voel ik me gewoon een beetje thuis in wat ik lees. Ja, vind ik echt fijn. En aan het einde van het boek... Het is wel grappig, want er zitten dus heel veel verschillende soorten teksten in. Dat hadden we nog niet helemaal beschreven, maar het
die
begint...
verschillende...
Met verschillende soorten teksten in de zin van het verhaal over Victor. En het bestaat uit 4 verschillende boeken.
Ja.
Het verhaal van Victor en van Lisa eigenlijk. En dan krijg je dus een verhaal dat Victor geschreven heeft voor Lisa voor haar 16e verjaardag. En hij komt daar dan mee aan haar bed en zij leest dat. En ze heeft daar een reactie op. Maar we weten niet wat in dat verhaal staat. En dat komt dan daarna. En daarna hebben we, als het goed is, een soort briefwisseling.
Ja, tussen verschillende mensen.
Tussen verschillende personages. Wat heel leuk is, omdat je dan veel meer doorkrijgt hoe mensen zich tot elkaar verhouden. Omdat het in de dialogen best wel nog oppervlakkig is. En het eindigt dus met een soort monoloog van de buurman, de directeur van de bank, die dus naast hun wonen in dat huis wat die Victor heeft nagelaten. En die vertelt dus iets over het platteland. En dat vond ik een hele mooie passage. Die zegt dus: ik heb zitten slapen en de schemering, de augustus schemering, zacht en geurend en lauw. Ik ruik wat, eindelijk ruik ik het land. De geur hangt in de keuken, ik kan de avond ruiken. De schemerende avonden van augustus, als de sloten anders gaan ruiken, als de zon gaat geuren naar water, als de geur van loofbrandjes de avond naar verte laat ruiken, naar eindeloos land, als de geur van coniferen over het dorp valt, als de katten van oude huizen janken in de tuinen, als de honden van de boerderijen huilen omdat de avond valt, als de jongens op hun brommers langskomen van andere dorpen, op weg naar andere dorpen. Als je weet dat je een heel jaar moet wachten op weer een zomer. Als je weet dat het land in modder zal veranderen. Zwart, nat, keel en oud. Als het geruis van de snelwegen het geluid van de avond wordt. Als de meeuwen terugkomen van het wat en zich op de vuilnisbelten storten. De hele streek wordt verhoogd met afval en ooit zal dat voorgoed gaan stinken. Maar nu ruik je nog avond, een avond in augustus. En dat vond ik zo vet, omdat het me dan helemaal soort van terughaalt naar... minus het wat dan, want ik ben opgegroeid in Drenthe. Naar die zomeravonden. Dus dat vond ik heel treffend beschreven.
Ja. Is dit een streekroman?
Ja, ik vraag me altijd af wat een streekroman nou precies is. Want het beeld dat ik ervan heb, is dat het altijd van die archetypes heeft. Zoals inderdaad dan een dokter en weet ik veel...
Ja, maar dat is er nu toch ook, toch? Die vader is de dokter.
Ja, maar die zijn allemaal...
De buurman is de notabele. Weet je, een streekroman is altijd een notabele. En dat is dan de notaris of de advocaat of de burgemeester van het dorp.
Ja, precies. En je hebt een klein familiedrama en al die dingen, maar...
Er wordt gepraat in dialect.
Zeker, zeker.
Ja, heel veel Duits.
Ik moest zo lachen om...
We spreken elkaar de hele tijd in het Duits aan.
Je ziet verdorie je hele santenkraam in dat ding. Vond ik zo grappig. Ik weiger dingen voor te lezen die in dialect zijn opgeschreven. Want ik denk dat ik dan heel erg door de mand val.
Ik vind dat een hele leuke uitdaging juist.
Ja.
Voor jou.
Victor heeft het op een gegeven moment over de hemel boven Oost-Groningen. Het plafond van zijn jeugd. En misschien ook van zijn kunnen. En dan kom je eigenlijk weer terug waar we het net over hadden. Mm-hmm. Van, hij ziet Groningen ook. In Groningen is hij heer en meester. Hij kent alles en hij weet alles. En hij is duidelijk de meest belezen persoon en de meest cultureel onderlegde persoon in de wijde omtrek.
En de belofte van oude
en
huizen.
De belofte
ook.
Van oude huizen, dat zit er van de meet af aan in. Hè. Dat eigenlijk moet hij het allemaal doen.
Hij was het kleinkind van het hele dorp toen hij werd geboren.
Ja. En het moeilijke is natuurlijk dat hij eigenlijk dat niet helemaal durft te testen. Of dat hij eigenlijk natuurlijk bang is voor... Ik bedoel, als er zo'n belofte op je... En gek genoeg kom je dan ook weer een beetje bij Nanne Tepper uit misschien. Maar dat er zo'n belofte op je rust... Dat er dan natuurlijk ook zo'n lode verantwoordelijkheid op je schouders ligt. Met gewoon alle angsten en faalangsten die je kunt bedenken... die dan meteen in je rugzak zitten. Ja. Dus Groningen is voor hem inderdaad... Aan de ene kant zit het vol met dit soort lyrische beschrijvingen van de dorpen... en lekker op je brommer heen en weer rijden en de landerijen en noem maar op. En aan de andere kant is het natuurlijk ook zijn nachtmerrie, ja. Hetzelfde land.
Ik heb een vraag aan jullie over iets in het plot. Want jij zei net van, oké, er is niet een soort grote climax waarin iedereen erachter komt wat er gebeurt. Maar er is wel... Een moment dat jongste zusje Anna is inmiddels geen kindje meer, maar een tiener van 16. En zij is eigenlijk heel normaal vergeleken met haar broeierige oudere broer en zus. Is een soort van best wel banaal. Ze houdt van popmuziek en ze heeft vriendjes en ze is blondine en al die dingen. En zij confronteert op een gegeven moment haar broer en zus. En dan vraagt ze het ze expliciet van wat doen jullie met elkaar? En dan Lisa en Victor ontduiken dit een beetje. En dan zegt Anna, ja, weet ik veel, jullie doen maar hoor. En als er spastische gertjes van komen, verzuip ik ze desnoods zelf in de plomp, maar lieg niet tegen mij. En dat is eigenlijk het eerste moment dat iemand hardop de incest benoemt. En dan gaat Lisa, heeft dan dit. Lisa bleef achter en genoot, diep blozend, intens van het moment. Ze had zin om in haar handen te klappen. Blij, blij, blij. Waarom reageert Lisa zo op deze confrontatie?
Ik denk omdat het benoemd wordt door iemand eindelijk.
Haar geheimen dus,
ja, dat
oh ja. Ja, want het is niet een soort
in
van...
In de wereld is.
Ja, en het is niet een soort van onhandige geiligheid die geen andere uitweg heeft. Ik bedoel, zij is echt verliefd op Victor.
Ja.
En zij ziet echt een soort tragische held in hem. En meer nog dan hij. Hij is er een beetje voor op de vlucht. Maar zij zit echt heel actief. Gaat zelf bij hem in bed liggen. En zegt ze, kom dan, kom dan. En dus voor haar voelt het misschien... Ja, volgens mij, ik denk dat voor haar het feit dat het publiekelijk gezien wordt... of publiekelijk in ieder geval door de zusje... dat het gewoon zo helemaal bevestigd is. Dus dat is inderdaad merkwaardig iets. Want bij elke andere incestroman zei de hele te denken... dat het draait om het geheim houden hiervan.
Ja. Cement Garden eindigt daar ook heel erg mee van de sirenes.
En dat verwacht je hier ook de hele tijd. Van elk moment kan gewoon de kinderpolitie binnenvallen.
Maar wat ook wel grappig is dat eigenlijk niemand in deze roman van alle personages zich dit eigenlijk afkeurt. Dus ze zitten er in the end. Dus ze zitten er zelf, of nou ja, althans Lisa zit er vooral mee van... Hoe mensen erop reageren. En Victor denk ik ook wel. Maar uiteindelijk is er niemand die zegt... oh, dit is fout, jullie moeten hiermee stoppen. Wel...
Ja, alleen, nee, ja, Anna die is vooral boos dat het haar niet wordt verteld. Maar dat was natuurlijk vanaf kind af aan altijd... het soort van het syndroom van de jongste, toch? Van waarom word ik niet betrokken? En waarom wil niemand mij vertellen wat er speelt? Ik ben heus wel groot genoeg om het te begrijpen, hoor. Dus dat is ook inderdaad niet dat ze incest per se afkeurt. En dat wat jij helemaal in het begin zei, zit daar ook wel inderdaad heel erg in. Van als lezer zit je daar ook, ben je er ook helemaal mee eens of zo, dat het helemaal niet zo raar is. En dat deed mij beseffen dat je daar in je dagelijks leven gewoon zo weinig mee wordt geconfronteerd. Zeg maar, je kent meestal niet iemand die, althans, ik ken niemand die openlijk incestueuze verhouding heeft.
Waarschijnlijk zeggen ze dat ook niet.
Nee.
Vermoed ik.
Ik zei openlijk.
Ik, ja.
dus je bent eigenlijk hoeft nooit geconfronteerd te worden met je eigen gedachten hierover of zo. En op het moment dat je daar dan weer wordt geconfronteerd, denk je eigenlijk alleen maar van, ja, ik begrijp het wel of zo.
Het gekke is dat altijd als ik in romans tegenkom, denk ik, prima.
Ja.
Ja, ik heb nog nooit dat ik dacht van,
ja.
Nee, je denkt altijd gewoon van, oké, het zal wel.
Hé, hey, grappig is dat.
Ja.
Nee, ik vond het echt opvallend dat mensen dus niet echt een oordeel hebben. Dat de directeur ook aan het einde, als hij die monoloog heeft en eigenlijk een soort van al nog niet dood is, maar wel dood is.
Ja,
dus als een geest nog een beetje zo
in de bardo.
Hij is in de bardo.
In de bardo is. Dat hij het dus ook beschrijft als vreemd, maar prachtig mooi.
Ja. Ja, maar het gek is...
Mignon.
Dat is toch ook het typische van... Als je een roman laat zich afspelen in een klein, verafgelegen, verzonnen dorpje... in een plek waar het merendeel van de lezers niet elke dag voorbij komen... dan krijgt alles zo'n exotische gloed.
Ja.
En dan kunnen dit soort dingen er ook veel beter in gebeuren. Op een bepaalde manier past zoiets als dit... pas veel meer in een roman die zich afspeelt ergens op een verzonnen platteland.
Ja.
Dan als het zich zou afspelen in een roman die zich gewoon hier in de pijp afspeelt.
Ja, maar dat is toch wel best wel een soort cliché van dit soort romans die zich in een afgelegen dorp afspelen.
Ja, maar misschien
dat zich daar allerlei vuiligheden afspelen.
Ja, maar
die wij
misschien
niet
ook omdat een afgelegen en dat er weinig andere mensen zijn.
Ik dat is ook het thema van zo'n Marie-Lucas Reineveld of zo.
Ja, maar het zit ook gewoon in 100 jaar eenzaamheid van Garcia Marquez.
Oh ja.
Weet je wel, gewoon een dorpje in de jungle. Ja.
Is dat niet iets wat wij dan hebben geromantiseerd aan het dorpsbestaan of zo? Of is dat echt zo? Ik weet het niet, ik ben nooit in een dorp opgegroeid.
Ja.
Wat was de vraag?
Ja, ik weet het ook niet meer.
Nou, de vraag was gewoon...
romantiseren.
Nee, dat hele idee dat er een soort van onzichtbare gruwelijkheden krioelen achter de deuren van die keten en de schuren in het dorp.
Ja.
Dat een soort fantasie is van de stadsmens. Maar ja, aan de andere kant wordt dit soort romans vaak door mensen geschreven die uit een dorp komen.
Ja, en de setting leent zich er denk ik gewoon beter voor, omdat die leegte er is.
Ja.
En
ja, daarom spelen zoveel thrillers zich ook altijd af in kleine dorpjes. Omdat de mensen daar op elkaar aangewezen zijn. En op een gekke manier, omdat het zo afgelegen is, kunnen de slachtoffers in zo'n boek of film nergens naartoe.
Oh ja.
Dit is gewoon wat het is.
Dit zijn de drie mensen met wie je kunt praten hierover.
Dus het cliché het genre dwingt bepaalde wetmatigheden af.
Ik heb nog een vraag over Victor als potentieel kunstenaar, schrijver. Wat Tepper er zelf over zegt is... Victor heeft inspiratie, maar geen talent... En heeft dat niet in de smiezen. Een gruwelijk lot, een eerste aanzet tot waanzin. Nou, je zou hier met niet al te veel moeite een opmerking over zichzelf in kunnen lezen. Maar wat denken jullie? Als je dit boek zo leest, denk je dan van... Oké, Victor, gaat het nog maken als schrijver?
Nee, denk ik niet. Denk jij dat wel, Merel?
Nee.
Ook omdat hij zo drinkt, weet je wel. Je denkt eerder, hij de hele tijd die longdrinkglazen jenever, dat je echt denkt, ja, hij gaat gewoon net als zijn vader eindigen.
Ja.
Natuurlijk gaat hij geen groot...
Een soort half mens.
Natuurlijk gaat hij niet Baudelaire in Parijs worden, wat hij wel denkt. Nou ja, hij gaat gewoon op de bank zitten en zichzelf week in, week uit drinken tot hij omvalt.
En zijn alter ego, Hilly Veen.
Ja.
Ja, Hilly Billy Veen.
Ja, die in een later boek Hilly Billy Veen heet, inderdaad.
Ja. Ja, dat is wel grappig, hè? Want Veen is dus bezig met zijn roman... De avonturen van Hilly Billy Veen. En dat is dus,
het boek dat hij hierna schrijft.
Ja.
Ja, en ja. Dat begint dan weer met een soort brief. Het is een soort raamvertelling, toch? Met van, oh, wij vonden dit manuscript in de hotelkamer... die Hilly Veen heeft achtergelaten. En wordt ook niet duidelijk waar die heen is. Nou, men vermoedt het ergste.
Ja, omdat dat dan had dan weer te maken met Yvonne en dat hele concert, denk ik, toch?
Ja, maar goed, dit is wel een zijspoor. Ja. Maar er is een soort verdubbeling van het personage Victor.
Ja.
Maar hij meets his match in Hilleveen.
Ja.
Hilleveen is ook de enige die ook naar de hand van zijn zus denkt. Of die haar nog weet te schaken ook, geloof ik.
Mm-hmm.
En toen dacht je van, ja, dan... Ik dacht ergens dat het zou gaan eindigen met dat Hilly Veen het wel als schrijver maakt, zeg maar. Dat hij dan ook nog, dat Victor dan ook nog op dat gebied zou verliezen of zo. Maar ja, dat die vraag wordt nooit beantwoord.
Oh, vraag gesproken.
Oh ja, vragen.
Er schijnen vragen te zijn.
Dat klopt. Misschien wel leuk om in het kader van het schrijverschap van Hilly Billy Veen en Victor... het te hebben over deze brief die we kregen. En die gaat als volgt. Dag Boeken FM. Ik kan een week teren op een succesvolle dag schrijven. Ik kan dezelfde dag nog aangereden worden, beboet worden... of met verse sokken in een plas water stappen. Dan nog zou mijn dag goed zijn. Maar ik merk vaak dat als ik ga zitten om te schrijven... mijn gedachten elkaar overrompelen... er allerlei conflicterende gevoelens door mijn lijf schieten... en ik in een soort paniek... al gauw vlucht door online afleiding te zoeken. Uiteindelijk komt er dan vrij weinig op papier. Ik besefte me onlangs, ik heb heel vaak geen fucking flauw idee wat ik precies probeer te zeggen. Er zijn zoveel dingen die ik wil zeggen, dat er uiteindelijk kortsluiting ontstaat en ik niets meer weet te zeggen. Aangezien jullie allemaal schrijven, Joost en Ellen al wat langer, al kunnen Charlotte's inzichten juist daarom nog verser zijn. Herkennen jullie dit?
Nog verser. Ja, jij ligt echt bij de versafdeling van de Albert Heijn.
Herkennen jullie dit? Zo ja, hoe gaan jullie daarmee om? Wat zouden jullie beginnende schrijvers adviseren? En uiteraard werkt het proces van schrijven zelfverhelderend. Maar er is vast meer over deze ervaring te zeggen dan alleen je moet doorzetten, toch? Passen jullie een soort proces van eliminatie toe? Stellen jullie jezelf bepaalde vragen? Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden. Met vriendelijke groet, Willem.
Ik denk dat ik deze vraag richting jou ga doorgeven.
Nou ja, het moeilijke met schrijven is natuurlijk wel, of het moeilijke, dat is helemaal niet moeilijk, dat is eigenlijk wel het leuke eraan, is dat als ik, of ik nou een verhaal werk of een roman of een essay of een artikel voor de Groene, ik weet nooit wat ik ga schrijven. Ik bedoel, je weet pas wat je wil schrijven op het moment dat je aan het schrijven bent. Ik heb het heel erg, als je bijvoorbeeld een boekbespreking doet of een essay, vaak weet je pas wat je vindt op het moment dat je het gaat opschrijven. En ik merk ook dat het soms bijna afstotend werk. Als ik van tevoren precies weet wat ik wil gaan schrijven, dan heb ik meestal er gewoon geen zin meer in. En dan voel ik me echt een beetje, ik heb wel eens met bepaalde columns, dan heb ik me helemaal bedacht en dan schrijf ik ze op en dan denk ik, nou ja, oké. Dan doet het je heel weinig. Ik bedoel, schrijven is toch elke keer weer iets ontdekken waarvan je van tevoren niet wist wat er zou gaan komen. Zo werkt het voor mij tenminste, hoor. Ik weet ook dat er schrijvers zijn die van tevoren helemaal draaiboeken maken en helemaal met post-its op de muur. Precies, dit hoofdstuk is dit hoofdstuk is dat, dan gebeurt er dit. Ik bedoel, zo werkt het voor mij gewoon niet. En dat is bijna flauwend op die manier. Ik weet niet, het zou het, voor mij zou het avontuurlijke eraf halen.
Maar levert het jou niet zoals dan deze Willem ook weerzin op? Dat als je gaat zitten en je hebt nog geen plan, dat je dan denkt, oh jee, ik weet gewoon niet waar ik...
Nee, je moet gewoon één zin weten, weet je wel. Je moet gewoon, als je aan een verhaal werkt, ja, je moet oké, iemand gaat, de telefoon gaat, weet je wel. Iemand loopt de deur uit. Ik bedoel, je moet één ding weten dat, ja, het gewoon zo basaal is het. Nee, maar je moet één ding weten dat er gebeurt. Het liefst, het fijnste is altijd als je twee dingen weet en dat daar daartussenin dan nog drie dingen zitten. En die drie dingen weet je niet. Maar je weet wel dat er op een gegeven moment een vijfde ding is die je wel al weet. Dus je hebt vijf stappen en dat is het lekkers. Dan ga je echt zo'n puzzel leggen voor jezelf. Waarbij je zelf de tussenstappen gaat bedenken. Dat werkt het fijnst.
Dat is echt wel heel goed advies eigenlijk. En goeie oefening.
En dan soms merk je ook wel dat je dan dat het tweede ding dat je weet uiteindelijk helemaal niet behaald, dat je daar uiteindelijk helemaal niet terechtkomt. Dat je gewoon ergens anders terechtkomt. En dat is dan ook vaak heel tof. En ja, goed.
Ik heb ook wel...
Voor sommige schrijvers werkt het anders. Maar je komt gewoon heel vaak niet uit waar je van tevoren bedacht. En ik bedoel, het fijne is, ik heb door de jaren heen heel veel schrijvers geïnterviewd en heel veel schrijvers gesproken. En heel veel mensen zeggen dit ook. Dat je nooit helemaal... Je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. En het loopt altijd anders dan je denkt. En de truc is wel dat je jezelf op een gegeven moment richting bepaalde kanten duwt. Als je elke week weer opnieuw begint, dan komt dat boek er nooit.
Er is wel een beetje natuurlijk, qua temperamentverschillen, zijn er zoveel temperamenten als er schrijvers zijn. Toch, ik heb het idee dat als er een schaal van getergdheid ongeveer van Joost de Vries naar Nanne Tepper loopt.
Een mooie schaal, ja.
Hangt het wel heel erg van af waar op die schaal je zit. Of het je heel veel pijn doet om te schrijven of niet. Daar is eigenlijk geen advies tegen op te gewassen.
Ja, ik heb nooit zoveel geduld voor mensen die zeggen van, oh, schrijven, het is lijden.
Nou ja, dat is zo. Nanne Tepper was wel heel erg zo iemand.
Ik denk, ja, dat bedoel, dan moet je gewoon, weet je wel, ga dan in de zorg werken. Daar hebben mensen je meer nodig. Ik bedoel, het is wel, ja. Het was...
Zo werkt het voor jou niet?
Nee, zo werkt het voor mij niet. En ik denk ook dat ik geloof niet dat altijd uit pijn de diepste kunst komt. Op die manier. Ik bedoel, het is ook wat ik heel erg heb. Je neemt iets waar je zelf mee bezighoudt. Ik bedoel, alles wat ik maak heeft een obsessie die gewoon in mij zit. En dan schrijf je, ik schrijf op een gekke manier dan van me af. En dan ga je gewoon ergens anders naartoe.
Verder met je leven.
Ik snap wel trouwens wat Willem helemaal zegt, hoor. Dat als je dan een dag lekker hebt zitten schrijven, dat je daar de hele week op kan teren. En dat het werkt ook heel aanstekelijk. Dat als je eenmaal lekker zit te schrijven, dan ga je ook meer lekker schrijven. Zoals als je wanneer je slecht zit te schrijven, je ook nog slechter gaat schrijven.
Doe je dan als het niet lukt?
Ja, iets anders. Ik bedoel, het is gewoon een beetje als een voetbalwedstrijd. Je bent niet elke dag even goed in vorm. En nee. De ene dag denk je scherper dan de andere dag. En wat dat betreft werkt het... Ik bedoel, zeker als je aan een roman werkt... dat is natuurlijk gewoon een lange afstandswedstrijd. Dus soms leg je het weg. En dan een week later pak je het weer op. En dan denk je, Jezus Christus.
Het is grappig dat jij met zo'n draai over sport gaat praten.
Of dat het gewoon zo ontzettend slecht is. En ik bedoel, het merendeel van schrijven is... dat je gewoon eindeloos aan het herschrijven bent... wat je al geschreven hebt. En dan komt er steeds weer iets bij en je ontdekt steeds weer iets nieuws. En opeens denk je, ja, maar dit personage hoort eigenlijk dit te doen.
En gaat het er ook om dat je eigenlijk zoveel mogelijk schrijft? Of...
Ja, Kees, het hart schreef een keer... het wereldkampioenschap schrijven win je op ervaring. Dat is denk ik niet zo. Maar het helpt wel als je sommige scènes... Ik bedoel, als je van mij een verhaal leest of een boek... dan heb ik wel echt elk hoofdstuk 4 keer opnieuw geschreven. En gewoon opnieuw geprobeerd. En het is nooit... het kan ook aan mij liggen hoor, maar het is nooit in één keer goed. Dus wat dat betreft, dat je gefrustreerd bent, Willem, dat hoor je ook te zijn.
Ja.
Dus dat moet je ook een beetje omarmen en koesteren.
Voelt ook beter, denk ik, als je daarna dan blij bent met je eindproduct. Ben je zo'n worst.
Nou ja, als je echt mazzelen hebt, dan heb je op een gegeven moment zo'n verhaal en dan heb je het gevoel dat er gewoon geen zin nog anders kan.
Ja.
Dat voelt het fijnst. Dan heb je echt het idee van, oké, nu klopt het.
Oké, Willem, ik hoop dat je hier wat aan had. Dan hebben we nog een vraag van Carla. En zij vraagt... Beste Boeken FM, ik heb een week kerstvakantie opgenomen... en ben nu naarstig op zoek naar een fijn boek om dan te lezen. Hebben jullie tips? Dan bedoel ik dus zo'n boek dat je ongeveer in 1 week uit kunt lezen... en waarmee je even helemaal een andere wereld induikt. Nou, ik zat hier dus ook over na te denken... en ik heb zelf nooit iets gelezen van Joël Dicker. Maar... daar had ik heel erg zin in. En nu is er
die Franse bestsellerschrijver.
Ja,
met echt zo iemand die altijd van die thriller-achtige boeken die zich in Canada
detective
afspreken, zo, ja.
Dingen. Nou, ik hou heel erg van detectives. Dus, maar goed, ik weet nog niet of het goed is. Dus dat zou ik dan niet per se aanraden. Ik heb laatst voor het eerst In Cold Blood gelezen van Truman Capote. Dat vond ik echt heel erg vet. En dat is ook wel echt een hele lekker Amerikaans platteland waar je dan zo...
ja, dat gaat
grimmige
over,
setting,
over
de moord
op een gezin ergens in Kansas of zo. En dan,
ja, en je volgt dan eigenlijk de 2 mensen die het hebben gedaan en eigenlijk de totale sukkels zijn. En nou ja, daar kom je meer over te weten. Het is gaat dat allemaal lezen, zou ik zeggen.
Eén, als het gaat om je onderdompelen in een andere wereld, kan ik op zijn minst het eerste deel aanraden van The Cazalet Chronicles van Elizabeth Jane Howard. Zij heeft gewoon zo'n reeks familieromans geschreven... die zich afspelen in een soort nadagen van Victoriaanse Engeland. In zo'n landhuis met allemaal persoonlijke dramaatjes. Dat is ook echt wel heerlijk. Ja, ik weet niet of je het van Downton Abbey houdt of zo. Dan is dit wel heel erg leuk.
Ja, ik wilde het licht in het verlengde daarvan... Maar echt zo'n wereld waar je lekker in onderdompelt. Ik zat bijvoorbeeld aan Brideshead Revisited te denken.
Oh ja, ja.
Was een heerlijk boek, omdat het gewoon zo gaat over zo'n jongen die dan bij... een soort van jongen uit een beetje een eenzame familie... die dan bij zo'n hele grote aristocratische familie terechtkomt... en helemaal in dat leven opgaat. En helemaal zo'n wereld die voorbij gaat. En hij maakt nog net dat staartje van dat aristocratische Engeland mee... Een heel romantisch boek. Heel op een fijne, aanstekelijke manier melancholisch.
Dark Academia.
Ja, en wat je ook nog zou kunnen bedenken... een beetje een soort gelijk. Als je van iets warmere orde houdt... zou je bijvoorbeeld De Tuin van de Fitzi Continis kunnen lezen.
Oh,
van Giorgio Bassani. Ook een heerlijk boek. Gaat over zo'n... speelt zich af net eind jaren 30... net het begin van de Tweede Wereldoorlog... als de Joden in Ferrara in Italië... niet meer overal naartoe mogen, niet meer naar de sportclubs mogen. En dan heb je de adellijke familie Fitzi Contini... die dan tegen de andere Joden zegt... kom maar bij ons tennissen, want zij hebben een heel groot landgoed. En dan gaat het over zo'n jongen die dan bij die familie terechtkomt... en bevriend raakt met de zoon en verliefd wordt op de dochter. En gewoon helemaal dat als buitenstaander die wereld in komt. Dat is echt een heerlijk melancholisch boek ook. Heerlijk voor de kerstdagen, denk ik.
En een verborgen geschiedenis natuurlijk. Dat is ook echt een perfect kerstvakantieboek.
Ja, maar van mijn gevoel hebben we die al zo vaak gedaan.
Ja, weet ik. Als je het nog niet geluisterd hebt, luister onze aflevering over de verborgen geschiedenis van Donna Tartt.
Ja, wel een goede voor de kerstvakantie.
Ja,
als je het nog steeds niet gelezen hebt.
Ultieme voor de kerstvakantie.
Ja, oké.
Hey, zullen we een Nanne Tepper fancasten? Of de Eeuwige Jachtvelden fancasten?
Ja, ik zat te kijken naar Nanna Tepper zelf.
Ja.
En ik dacht echt, waar lijkt hij ook weer op?
Mogen we wel eventjes zeggen, dit boek. Ik bedoel, oh,
het is zo lelijk uitgegeven.
Een super fijne uitgeverij. Maar waarom het boek op zo'n ongelooflijk lelijke manier uitgeven?
Ja, dat snap ik ook niet. Er staat een soort portret
op. Op de foto die eruit ziet alsof ze haar haar zelf geknipt heeft. Ja. En die foto is een soort van bewerkt dat die oud lijkt.
Ik heb dus een versie uit 98.
Oh.
En dat heeft dus eigenlijk nog steeds hetzelfde omslag. Maar dan een soort heel lelijk gefotoshopt schilderijlijstje eromheen.
Ja.
Dus op zich zou het wel wat moderner kunnen.
Het is echt afschuwelijk uitgegeven. Ja.
Sorry.
Het kost maar 15 euro. En het boek kan je zeker lezen. Maar de omslag is...
Ja, die kan je omvouwen.
Maar wat wil je zeggen? Je zat er aan het appen te denken.
Nee, ik keek naar hem en ik dacht, misschien weten jullie dit. Maar ik vind hem heel erg lijken op iemand, maar ik weet gewoon niet wie. Oh, ik weet het nu wel. Pepijn Lane.
Wauw, dat is echt mooi hoe snel je hersenen werken. Ja, een beetje dat vettige lange haar.
Ja, maar ook die indringende ogen.
Ja, die ziet er wel echt uit als... Ja, die zou je ook als soort van heks kunnen casten. Dat is echt een heel lang uitgerekt gezicht. Dat
nee, dit is wel echt wel een stuk knapper, vind ik, inderdaad. Nanne.
Maar wie? Victor, Lisa, Anna, vader, moeder, prins?
Ja, dan moet je inderdaad...
Of Victor, ja, moet je dan iemand hebben... Ja, ik dacht natuurlijk Matthijs van Nieuwkerk. Was de persoon die ik dacht.
Hij is 29.
Een duistere man. Een man met een duistere kant. Of gewoon snollebollekes. Die man ziet er ook uit als zo iemand die...
Dat is de minst duistere man op aarde.
Vind je dat zo'n man die zo heel vrolijk is, maar dan wel, zeg maar...
Stiekem Amstersburg.
Ik vind hem heel erg eng. Ik vind hem echt...
Ja, ik ben
gruwel van hem.
En, ja, ik zag hem in Parijs.
Oh mijn god. Maar ik heb dus van meerdere mensen dit gehoord. Dat ze instinctief denken... Dat is
totale psychopaat.
Ja, ja, dat denk ik ook. Wie ik ook nog zat te denken... Want je zat te denken... Je zoekt dan toch iemand die een beetje... wel iets goed aardigs heeft, maar toch ook weer niet. Ik moest gek genoeg aan Henry van Loon denken. Zo'n man die er altijd uitziet... alsof hij heel vaak tegen de deur is gelopen.
Als Heerenveen ziet hij er.
Zo'n man waarvan je niet helemaal weet of hij nou nuchter is of niet. Weet je wel, als je hem gewoon ziet. Alsof hij eigenlijk al, ik weet niet hoeveel long drinks... jenever achterover heeft, net als onze Victor.
My god. Ik zag eigenlijk bij deze twee sowieso... Het speelt zich natuurlijk af in de jaren 90 of jaren 80.
Ja,
voor jeugd.
Wel, ja. Als je denkt dat hij van 62 is, Nanna Tepper... en die kinderen zijn een jaar of 20... is het denk ik inderdaad jaren 80.
Ja, maar toch zag ik meer jaren 70 voor me of zo... omdat het allemaal zo groezelig was. Dus ik zag gewoon de cast van Turks Fruit heel erg voor me. Dus,
Rutger Hauer?
Ja, ja Rutger Hauer.
Een blonde god is dat.
Ja, oké, maar Rutger Hauer, maar dan als hij wat magerder was en wat minder goed gewassen of zo. En zij dan Monique van de Ven.
Ja, dat is wel heel gezond.
Ja,
een gezond, blozend meisje.
Ja, nee, het is waar. Maar ja, gewoon omdat dat gewoon een beetje zo.
Weet je wie ik voor me zag, Lisa?
Nou, vertel.
Hanna Hoekstra. Hanna Hoekstra.
Ja, of course.
Nee, oh, maar wordt... heel even dit. Ik had als laatst Hanna Hoekstra gezien.
Waar?
Ja, ik was naar de jaren toe. Echt even...
Oh, je hebt er gezien vanuit je stoel in het
een van
theater.
De allermooiste toneelstukken die ik een jaar heb gezien. Die bewerking van Annie NL. En toen de afloop stond ik in de foyer gewoon wat te drinken. Minding my own business. Wie komt er recht op me aflopen? Hanna Hoekstra. En ik had echt zoiets tegen mezelf van Joost. Avert your eyes. Weet je, ik ben letterlijk met mijn gezicht naar de muur toe gaan staan. Ik dacht van ik wil geen confrontatie. Dus kwam ze op me af. Het was gewoon alsof ik recht in de zon keek. Ik dacht van, ja, dit kan ik gewoon niet aan. Dit kan ik niet aan.
Ja, maar dat is niet het type. Dat is echt absoluut niet. Ik zie dan eigenlijk wel gewoon Charlotte Gainsbourg voor me. Want zij speelde ook in de filming van Cement Garden.
Ja. Ja.
En zij is een beetje op een jongensachtige manier.
Ja.
Heeft zo'n gezicht met sterke wenkbrauwen en dat soort dingen.
Ja, een beetje skinny legend.
Ja, ook een beetje zeker een skinny legend, inderdaad. En Anna ziet er natuurlijk echt heel anders uit. Anna is een soort... Ja, een beetje een dellerige blondine. Dus ik zag daar Elle Fanning heel erg voor me. Als ik haal haar er even bij. Zo'n hele blonde actrice.
Heel veel gevoelens over Elle Fanning, maar die zijn niet voor deze podcast.
Hoe oud is zij? Mag dat?
Maar ik had geen genoeg Vrouwtje in gedachten.
Ik dacht Vrouwtje.
Stien.
Nee. Stien dacht ik.
Vrouwtje omdat die zo vrolijk is. Zo van, ik ga met de trein, la la la. Die reclame.
Wat? In wat voor reclame speelt?
Er zit toch in zo'n NS-reclame.
Echt waar? Ja. Wat een sell-out.
Ja, wat een sell-out. Ja.
We hebben een Vrouwtje en Stine al een keer gecast. Althans, ik heb ze gecast in The Great Gatsby.
Oh ja, en toen wist ik niet wie ze waren.
Ja, dat vond ik heel erg.
Ja. Maar toen later besefte ik dat ik wel wist wie ze waren. En nu zie ik haar hier voor me. Gewoon zoals bij de duisternis van Victor en Lisa, hoor daar een soort van zonnestraal tegenover te staan.
Ja, daar heb je wel gelijk. Ja.
Zeg vrouwtje.
En we moeten natuurlijk voor die vader moeten we echt zo'n ja ouwe met een karakterkop gewoon echt.
Louis van Gaal.
Of ja gewoon Pierre Bokma of zo. Gewoon,
Pierre Bokma, ja.
Die ziet ja, er ook wel zo uit, maar, toch? Alsof hij zich in een dorp aan het dood drinken is.
Ja, inderdaad. Dat doet hij ook vast.
Ja, dan hebben we de centrale kast al een beetje gehad.
Ja, dat is hem ongeveer.
Ik wil het nog even hebben over één ding wat ik me net afvroeg toen ik dat stuk, toen ik dat hoofdstuk van Jeroen Brouwers aan het lezen was. Over dat idee dat, want hij vergelijkt dan ook Nanne Tepper heel erg met David Foster Wallace, die 4 jaar eerder uit het leven stapte en ook had en ook een soort van worstelde met zijn laatste werk en dat soort dingen. Dat idee dat wij hebben soms, dat als je heel geniaal bent, dat je dan lijdt onder de zwaarte van je eigen brein en dat je daar dan ongelukkig van wordt en dat daarom een heleboel hele goede schrijvers zelfmoordneigingen hebben. Is dat waar? Of is het gewoon zo dat dat de enige mensen zijn die in enig detail beschrijven hoe het is om depressief te zijn en dat we daarom een soort van geniaal schrijverschap zijn gaan associëren met dit soort duisterheid? Hoe noem je dat? Duisternis. En dat er een heleboel andere mensen zijn die ook dat zo'n... Je weet wel, dat het dus niet per se is dat je dan geniaal bent en om zo'n gevoelsleven te moeten hebben.
Ja, ingewikkelde vraag. Ik ben natuurlijk geen psycholoog, maar...
Niet?
Nee. Nog. Er zijn een hoop dingen die ik kan.
Het kwam gewoon ineens op mij over dat het niet helemaal waar is.
Nee, maar het is denk ik een misvatting om te denken dat... Ik weet dat Maarten van Buren een keer zo'n boek schreef waar toen ook heel veel mensen boos over waren. Kikker gaat fietsen, dat geloof ik. Omdat hij eigenlijk het deed voorkomen alsof depressie voortkwam uit een enorme intelligentie. Zo, ja. Ik zie de wereld hoe het echt is en daarom ben ik depressief. En dat is natuurlijk een beetje gemeen om het zo te zeggen. Want er zijn ook heel veel mensen die geen hoogleraar zijn. En
wel doodongelukkig.
Wel doodongelukkig. Dus volgens mij is dat een beetje een gekke manier om het daartoe terug te brengen. Ik denk dat het wel klopt wat je zegt. Ik bedoel, de meeste mensen, er zijn iets van 2000 zelfdodingen per jaar in Nederland. Dat zijn niet allemaal schrijvers.
Nee.
Ik bedoel, dat is volgens mij een dwarsdoorsnede van de samenleving. Dus ik denk niet dat het per se aan beroep is. Ik denk wel daarentegen dat er veel schrijvers zijn die het een interessant thema vinden.
Ja.
En het graag ook een beetje opzoeken in hun werk. Het is natuurlijk gewoon een zwaar thema, waar dat trekt bepaalde schrijvers aan, denk ik.
Het is niet zo dat kunstenaars gekweldere geesten zijn dan andere mensen.
Nee, ik denk dat veel kunstenaars dat wel denken van zichzelf. Marina Abramovic een keer zei van... ja, maar ik hou meer. Mijn liefde is groter dan van gewone mensen. Dat ik echt denk,
dat
je hebt geen idee.
Oh my god.
Je hebt geen idee. Weet je wel, je ziet mensen achter kassa zitten, rijinstructies. Je hebt geen idee hoe groot hun liefde is. Het is zo makkelijk om dat over mensen te zeggen. Dus ja, ik bedoel, ik ben altijd... Maar dat zit misschien ook in hoe ik over schrijven praat. Ik kan gewoon niet tegen die mythologisering van schrijvers en kunstenaars, alsof het verheven mensen zijn aan de rest van de mens.
Ja, ja. En daar zit toch een beetje onze fascinatie met de zelfdodingen van schrijvers, berust toch een beetje op deze misconceptie, denk ik. Dat het een betekenisvollere dood zou zijn dan als je
het grappige is, Jonathan Franzen heeft een heel mooi persoonlijk essay geschreven over die zelfdoding van David Foster Wallace. Dat was een hele goede vriend van hem. En dat is echt een opvallend essay, omdat hij hem eigenlijk ook ijdelheid verweet.
Ja.
Hij zei van, door zelfmoord te plegen, je wist, hij schreef echt in een brief aan David Foster Wallace, van, je wist dat je hiermee een soort uitroepteken achter je oeuvre zette. En hij zei van, het is ook vanity om het op zo'n manier te doen. Wat ook een heel moeilijk verwijt is, maar je snapt Franzen wel op een bepaalde manier.
Ja.
En ja, wat het moeilijke is, en van tevoren dat we begonnen met deze podcast, zeiden we echt van, je wil niet de dood van Nanne Tepper helemaal aan zijn oeuvre koppelen. Het gekke is dat het natuurlijk wel zo'n oeuvre is dat heel erg gaat over kunst die heel absoluut moet zijn. Van, het is alles of niks.
Ja.
Het is zo'n enorme koppeling van kunst aan zelfdestructie, ook in dit boek.
Ja. Maar ook...
Alsof het allemaal uiteindelijk altijd gewoon in gebroken glas moet eindigen.
En ook hij straft zichzelf ook, of tenminste de verteller straft zichzelf de hele tijd voor. Ze verwijten elkaar de hele tijd aanstellerigheid en clichés.
Ze zijn de hele tijd hebben ze gewoon een gesprek met elkaar over de emoties. En op het moment, dat vind ik op zich heel goed gedaan hoor. En als de een dan iets zegt dan een cliché, is het meteen zo van...
Je bent toch geen Amerikaan?
Ja, gewoon dat.
Ja.
Ja, het is echt een fascinerend boek. Dat moet ik wel eens zeggen. Ik ben erin begonnen. En het heeft me echt vanaf de eerste bladzijde helemaal gefascineerd meegekregen. En er waren momenten dat je het soms even weet. Maar uiteindelijk ben ik de hele tijd gefascineerd geweest door de personages en door hun taal en door het verhaal dat opgetogen is en de wereld waarin het zich afspeelt.
Op een gegeven moment zegt Lisa tegen haar vader over haar zusje: kun je dat kind niet eens opvoeden? En dan zegt die vader: ik ben ongeschikt verklaard.
Ja.
Het is zo soort van droefkomisch. En het klinkt nu alsof het allemaal heel deprimerend is, zeker in het licht van het einde van Tepper. Maar
het is ook mooi deprimerend.
Het is zo grappig ook. Ik heb gewoon heel erg gelachen.
Ja.
Je had ook nog iets dat je wilde voorlezen, toch?
Ja, er is één stuk. Dan gaan ze dus Victor en Lisa en een hele groep klasgenoten gaan dus in één hele grote bus.
Ik ben echt heel veel
naar
denken aan mijn eigen
Duitsland.
Ja, ik ben ook naar Duitsland.
Ik ook.
Ja, wat echt zo'n flashback is naar je middelbare schooltijd was dit dan. Nou, ik heb me verbaasd over hoeveel deze scholieren met allemaal wegdrinken. Dit is echt niet normaal. En het wordt ook allemaal gewoon gedoogd.
Ik weet nog dat ik 18 was. Het was op mijn 18e verjaardag. Was in Keulen. Het was ik met Tatjana en Merel. Merel. Een grote Merel was dat.
Wat? En, geen grote Merel?
Een hele grote Merel.
Nog groter,
nog groter. Ja. Het was echt gewoon een beetje als die vrouw uit White Lotus.
Ja.
Die blonde vrouw, maar dan zeg maar 18 jaar oud.
Ja. Jennifer Coolidge?
Jennifer Coolidge, ja. En dat we een fles witte wodka gekocht hadden of zo. Dat we die op een bankje en dat toen echt niet meer konden lopen.
Nee, ja.
In mijn ervaringen.
Ja, ik heb ook zo'n ervaring met de roze wodka, maar goed.
Echt, okay. Verdemmen.
Ja, maar in Keulen.
Maar dat zijn van die middelbare school.
In Curaçao heb ik dat ook een keer gedaan.
Oh, ja. Nou, en dan gebeurt er dus, ze zijn op werkweek en ze doen allemaal dingen. En er zijn ook twee totaal incapabele docenten Duits mee. En dan gebeurt er dus dit. Ze aten weerzinwekkende coteletten in een eethuis. Dat vond ik al een heel chille zin. Tegen tienen splitsten ze zich op in groepjes. Kobus, Marian, Chapko. Er is dus ook een personage dat heet Chapko Tiswat. Nou, echt, dan heb je hem hoor. Victor en Lisa, Pieter en twee stelletjes werden door een leraar Duits, Herr Buckel, meegetroond naar een Bayerse bierhalle. Een oude veehal waarin men aan lange stamtafels pullen bier zat te drinken. Het stonk er gruwelijk naar pis. In een hoek speelde een hoempa-orkest. Enkele bezopen kerels zongen mee. Ze schoven aan een tafel en bestelden literglazen. En dan hebben we dus een introductie van Herr Buckel. Dat vond ik geweldig. Herr Buckel was berucht. Hij scheen een drank- en pillenprobleem te hebben en was een van de laatste leraren die het waagde in de klas te roken. De wijze waarop de man zijn caballeros inhaleerde was groots. Zoals sommige mensen oesters leeg slurpen, een blik in de ogen alsof het geslacht van een onbedorven kind wordt verorberd. Zijn hoofd dat van een heerser, zijn haar vettig en glimmend zwart achterover gekamd, zijn ogen bloed doorlopen, eronder zwarte wallen. Hij droeg een glanzende zwarte snor, een naakte slak die zijn gezicht leek over te steken. Ze kregen die avond achtereenvolgens het gevoel dat hij met hen, het tuig van de school, heulde. Met hen meeleefde, met hen jong wilde zijn en tenslotte hun bestaan betreurde uit mededogen met wat hij aanzag voor hun leed of lot. Het opgroeien voor galg en rat.
Ja,
zo geweldig. Ja. Zo goed geschreven.
Er zit op die school ook iemand die heet Helmut Berger. En die noemen ze allemaal van kwaad tot erger. Op een bepaalde manier. Ja,
Ik denk dat we zijn aangekomen bij onze beoordeling. Ik misschien even eerst naar jou, Merel.
Oh, oké. Okay. Wat ik net heb voorgelezen, die sfeer en die stijl en daar geniet ik van. Dat vind ik geweldig. De dialogen vond ik ook heel erg goed geschreven. Ook omdat je vaak zoiets hebt, dat zei Joost ook al van, er gebeurt nu iets tussen die twee, maar ik begrijp het niet helemaal. Maar ze hebben echt een eigen manier om van met elkaar praten. En dat vond ik zo goed gedaan door hem. Ik had wel dat ik echt heel veel vragen nog heb.
Ja.
Over wat er wordt gezegd. Of bijvoorbeeld dat Victor zo'n tik heeft van dat hij dan door zijn haar strijkt. En dat Lisa daar dus helemaal boos om wordt. Elke keer. dat ze hem soort van slaat of weer een soort van... En ik snap gewoon niet
waarom
dat is.
Dit is een Eneskind opmerking. Dit is gewoon echt, als je je broer de hele tijd hetzelfde ziet doen... dan denk je echt van, ik wil echt even in je gezicht trappen.
Dus gewoon die tik van hem kan...
Ja, gewoon van, ik kan hier niet dag in dag uit aan dezelfde eettafel... jou dit stomme gebaar zien maken.
Oké, nou, dan is
maar volgens mij ook omdat ze het dan fake vindt. Omdat ze het een beetje doet... Hij doet het volgens mij een beetje alsof hij een filmster is.
Ja, ja.
Ze vindt het geaffecteerd.
Het heeft vast te maken met ijdelheid of zo. Ja, en ik denk dat het ook wel iets is om nog een keer te herlezen. Soms is het ook echt best wel dat je denkt... oh, dit gaat opeens heel diep. Een soort van filosofische passages in het begin ook ertussendoor. Ik geef het een 9.
Nice.
Ja.
Oost-Groningen, de Veenkoloniën, de Moddervelden, de Chilling Fields.
Oh yeah.
Ik zat heel goed... het was echt een boek wat ik zei. En meer kan je eigenlijk niet van een boek vragen. Namelijk dat je er van begin tot eind in zit. En dat je je afvraagt hoe die personages in elkaar zitten. Ik heb nu in de Groene van deze week... heb ik een briefwisseling met Arthur Eaton. Dat is een psychoanalist. En daar hebben we het heel erg uitgebreid over trauma. En eigenlijk over hoe trauma een soort geheid plotinstrument is geworden in fictie.
Mm.
Een heel mooi stuk in de New Yorker een tijdje terug over... waarin die term werd gemunt, de trauma plot. Dat op een of andere manier bij heel veel fictie erop terugkomt... dat er altijd een soort van trauma in iemands jeugd zit.
En een centraal ding.
Daar wordt alles aan teruggekoppeld. En wat ik zo mooi in dit boek vind, is dat het dus niet doet. Het heeft niet de behoefte van om aan die personages uit te leggen... dit is er gebeurd, dus daarom zijn ze zo. Dit heeft zich in hun gezin afgespeeld, dus daarom is het zo. En het gevolg is dat je daardoor inderdaad, wat Merel ook al had... je de hele tijd aan het afvragen bent, hoe zitten die personages in elkaar? En hoe het permanente aantrekken en afstoten tussen broer en zus. De hele tijd gekke dingen die ze dan heel ontroerend van elkaar vinden. En andere gekke dingen die ze dan opeens heel afstotend vinden.
Ja.
Daar krijg je gewoon geen grip op. En toch, om het even zo te zeggen, je voelt het wel. En ik vind ook die bijpersonages, dat zusje vooral en ook die vader... die gewoon eigenlijk dat hele gezin en die spanning en die claustrofobie... en dat Groningse platteland heel mooi bij elkaar brengt. En dus het was echt een boek dat ik van A tot Z met grote toenemende interesse heb gelezen. En dan ook nog eens een hele uitzonderlijke stijl. Mij deed het boek soms een beetje denken aan, hoe heet het, Val is als vliegen? Van Manon Uphoff. Dat is een ander soort incestboek. Maar ook het gaat meer om de stijl. Dat het zo vol met bepaalde metaforen is. En een eigen taal en culturele verwijzingen. Zo'n lange monoloog die ik nu geef. Maar daar komt het op neer dat ik het toch ook wel gewoon een 9 geef.
Yeah.
Dit is geen opvoeden, constateerde hun moeder. Dit is raaskallen. Ik vond het ook fantastisch. Ik hou heel erg van familieromans. En zeker als het... als elk van de familieleden, hoe veel of weinig ze ook aan het woord zijn, echt volledig geloofwaardig uit de verf komt. Ik vond dat specifieke taaltje dat ze daar hebben ontwikkeld, vond ik ook fantastisch.
Je bedoelt het Gronings dialect? Of?
Nee. Gewoon dat gekke taaltje daar. Nee, gewoon wat zij onderling, die soort van halve zinnen die ze heten tegen elkaar aangooien.
Ja.
En het is toch ook, ondanks dat je dat eigenlijk niet kunt zeggen over dan zo'n incestverhouding, is het toch een grote liefdesroman of zo. Het gaat echt over een verliefdheid en over hoe die twee samen opgroeien en steeds dichter naar elkaar toe groeien. Uiteindelijk beseffen dat ze eigenlijk alleen elkaar hebben. Je wordt toch met ze verliefd of zo, ook al zijn het twee afstotelijke mensen.
Ja, je hoopt dat ze elkaar krijgen.
Ja, je hoopt dat ze elkaar krijgen. En dat is tegen al je eigen wensen in of zo. En
je zei dat laatst ook weer. Sorry dat ik je onderbreek hoor. Volgens mij Ellie Smit zei het of iemand anders. Die zei van toch een van de grootste drijvende motoren achter fictie. En het door blijven lezen in een boek is gewoon de vraag: will they or won't they fuck?
Ja, ja.
En dat is wat dit boek
ook heeft. Die heeft ook al dit als een hele vrij centrale vraag, inderdaad. En die tragiek van Victor die Groningen niet kan verlaten. En Anne Tepper die Groningen niet kan verlaten. Het spreekt tot de verbeelding. Ik vond het echt heel erg mooi. Ik geef het ook een 9.
Nou, dus jij geeft een 9. Ik geef de 9. Merel geeft de 9. Moeten we even met Ellen bellen om te vragen wat het gemiddelde is. Even naar Indië appen.
Jongens!
Goed, ja. En het gek is ook, ik ben heel blij dat ik dit gelezen heb. En fijn is dat ik nu ook iets om naar uit te kijken heb. Namelijk die biografie van Lodewijk Verduin.
Ja, zet er even poor achter, Lodewijk.
Ja, Lodewijk, kom op, man. Gaan even die interviews doen. Even uitwerken.
Ram het er even uit. Het was maar 50 jaar.
Ja.
Waar komt het uit?
Ik denk bij Pluim.
Ah, okay.
Bij mij volgens mij het hele...
Nou, ik hoop dat ze iets leuks met omslag doen.
Ik hoop dat ze mooi met omslag doen. Ja.
Nee, groot aanrader dus. Het goede nieuws is dat er een heleboel kerstafleveringen op jullie afkomen. Het slechte nieuws is dat jullie dus nog even moeten wachten tot eerste kerstdag. En dan zien we jullie weer. Voor nu een hele fijne dag gewenst. Joost, jij ook. Merel, jij ook.
Ja,
bedankt.
Ik hoop dat jullie allemaal iets moois van Sinterklaas krijgen.
Ja, inderdaad. Nog één ding. Wat staat er allemaal op jullie verlanglijstje?
Ik heb echt alles al.
Doodse en doodse stilte.
Ja.
Heb jij een verlangen?
Ik wil zo'n stoommandje waar je dumplings in kunt stomen.
Ah, wat lief.
Dus, dat...
Ik wil Milky Alum thee.
Oeh, ja, dat is lekker.
Oh, maar jij gaat dit weekend naar...
Maar dat ga jij kopen in Londen.
Ja, in Londen.
Ja, maar nou klinkt het wel alsof ik het cadeau van mezelf ga kopen. Wat een beetje verdrietig klinkt.
Nou, vind ik helemaal niet.
Nee.
Ik heb Embrace gewoon... yourself.
We moeten ook niet uit jouw...
Treat yourself.
Locatie weggeven. Ik heb het idee dat we echt een soort John Lennon incident aan het uitlokken zijn. Door te zeggen waar jij je bevindt.
Ja, in Londen. Nou ja, ik bedoel, daarom hebben ze me meteen te pakken.
Oké, nou, dag jongens. Okay. We zien jullie met kerst.
Bye bye.
Doei.